Boven Johannes hoofdstuk 10 staat in mijn Bijbel de gelijkenis van de goede herder. Bij nader inzien, officieel zijn het een paar verschillende gelijkenissen die elkaar overlappen, dan wel elkaar aanvullen. En de metafoor van ik ben de goede herder, die is algemeen bekend, lijkt mij. Want ja, wij als christenen horen toch ergens bij en dat heet dan een kudde, toch? En we hebben dan één herder en we kennen dat allemaal van het flanelbord. Wij niet allemaal, maar ik wel. Van het flanelbord. De goede herder met zijn schaapjes en wat het maar was of zo. Mijn dochter kwam een keer huilend thuis. Want ze had gehoord dat we schaapjes worden in de toekomst. Dat is niet helemaal goed begrepen, maar we schaapjes worden. Ze wilde helemaal geen schaapje worden. Maar vooruit maar weer. Maar het is beeldspraak, daar was blijkbaar niet helemaal overgekomen. Maar het zijn meerdere gelijkenissen, dat kan moeilijk anders, want in Johannes 10 lezen we eerst ik ben de goede herder, maar ook ik ben de deur, wat toch wat lastig wordt, denk ik. Het blijkt dat we dan met een opnieuw een gelijkenis te maken hebben, met verschillende achter elkaar, die wis en waarachtig met elkaar van doen hebben, uiteraard. Maar die eerste die loopt ongeveer tot en met vers 6. Dat is de gelijkenis van de goede herder. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders heen klimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En dat laatste bevestigt wat we algemeen leren over gelijkenissen in de Bijbel, namelijk gelijkenissen verbergen bepaalde waarheid. En in plaats van ze openlijk en letterlijk uit te spreken, die waarheden, worden ze gecamoufleerd door gelijkenissen. Sommigen zeggen dat de taal in het algemeen zo werkt, hè? Dat de taal gebruikt kan worden om iets te openbaren, maar meer nog wordt de taal gebruikt om dingen te verbergen, om ergens omheen te praten. Maar bij gelijkenissen gebeurt dat met grote nadruk. Vandaar dat we bij heel wat gelijkenissen een verklaring vinden. Die is ook nodig. En sommige gelijkenissen zijn zelfs erg uitgebreid en er komt er één zin als verklaring. Daar moet je het dan mee doen. En bij sommige komt er helemaal niks. En hier eigenlijk ook niet. Hierbij staat gewoon, net als in Matthäus, Marcus en Lucas, dat de discipelen de gelijkenissen in het algemeen niet begrijpen en zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En u zult langzamerhand begrepen hebben wat de Heer daarover zei. Hij zei, nou ja, dat is ook omdat het niet iedereen hoeft te weten waar ik het over heb. Want het is u gegeven om de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te weten, maar deze is het niet gegeven. En dus wordt daarmee vervuld hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik zal tot hen spreken door gelijkenissen en in verborgenheden. En zo is het maar net. Deze dingen, deze gelijkenissen worden tot vandaag slecht begrepen, de meesten, sommigen. Daar staat zo duidelijk bij waar het over gaat in één zin, dat het niet al te moeilijk is. Maar dit schijnt toch voor velen problematisch te zijn. En daarom hebben we het er vandaag maar eens over. Toch mag het niet zo moeilijk zijn. In de eerste plaats, wij zouden moeten begrijpen dat de Heer Jezus zich hier noemt de herder. Dat staat er later ook in vers 11 bijvoorbeeld. Ik ben de goede herder. Hier in vers 2 staat het feitelijk min of meer. Daar staat, die door de deur ingaat, is herder der schapen. En dat een, Dat zou je moeten overslaan, omdat het geen rol van betekenis speelt en ook niet mag spelen, omdat het een woord is dat in de grondtekst überhaupt niet bestaat. Het gaat hier niet over meerdere herders, het gaat hier over één herder. En daarvan wordt gezegd dat hij door de deur ingaat. En hij is daarna pas de herder van de kudde. Het zal duidelijk zijn, omdat het er staat, dat die herder de schapen in vers 2 al de Heer Jezus is. En dat het idee is dat voor hem, misschien na hem ook nog, maar dat voor hem in elk geval anderen gekomen zijn die het een en ander tot stand hadden willen brengen, maar dat niet op de juiste wijze gedaan hebben en dat trouwens ook niet konden. Dus niet alleen maar omdat ze niet door de deur ingingen, dat is met name ook omdat er helemaal geen deur was. Of als er dan toch een deur was, dan was die afgesloten. Want dat is feitelijk waar het om gaat, hè? Wie niet ingaat door de deur van de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een misdadiger, dief en een moordenaar, wat dan ook. Maar wie door de deur ingaat, die is herder der schapen en de deurwachter doet voor hem namelijk de deur open. En omdat het nou een week na paas is of zoiets, mag dat niet al te moeilijk te begrijpen zijn. Want waar het werkelijk over gaat, nou ja, dat is in heel het Johannes-evangelie trouwens nooit anders. Waar het werkelijk over gaat, is over leven, over eeuwig leven dat tot stand gebracht zou moeten worden. 14 dagen geleden hebben we het erover gehad naar aanleiding van Johannes hoofdstuk 6. In verband met brood des levens enzovoorts. Het gaat nooit over wat anders. En het is ook hetzelfde als in bijvoorbeeld Johannes 3. Ik aarzel altijd om het op te slaan, want ik acht het bekend te zijn, waar de Heer Jezus bezocht wordt door Nicodemus, die hem dan wat interessante vragen begint te stellen, omdat, ja, je moet toch ergens een gesprek mee openen, nietwaar? En de Heer prikt daar in één keer doorheen en zegt, nou, Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk niet zien, niet binnengaan, dan is er helemaal niks te bespreken verder, want dan is het niet voor jou. Een mens moet namelijk wederom geboren worden. Hij moet namelijk nieuw leven ontvangen. En dat is de fout die algemeen gemaakt wordt, niet alleen in het christendom, maar ook verder buiten in alle vormen van religie. Men probeert op een of andere wijze iets blijvends, iets definitiefs tot stand te brengen. Het neemt gewoonlijk karikaturale vormen aan. U weet, de groten der mensheid die proberen een bouwwerk op te richten wat hen dan zou overleven enzovoorts. Misschien een kasteel, misschien een toren, misschien misschien een wisselstrook, weet je veel, maar iets dat zou blijvend moeten zijn, zodat het altijd kan gezegd worden, kijk, dat is door die en die tot stand gebracht. Maar het is natuurlijk een karikatuur van waar het werkelijk om gaat. Hè. Er zijn ook mensen geweest die hebben geprobeerd daadwerkelijk de samenleving te veranderen. Dat betekent in de praktijk ook de staatsvorm trouwens. Dat hebben ze in Rusland ook geprobeerd, er is nooit wat van terechtgekomen. Maar in recente geschiedenis bedoel ik, in Duitsland ook, maar dat lijkt me niet gewenst om er in mei over te spreken. Nou, het is nog geen mei, had nog gekund. Maar hebben ze ook geprobeerd, maar het is nooit wat van terechtgekomen, uiteraard. Het kan namelijk ook niet. En religie werkt op hetzelfde niveau. Het streven van religie is om de mens te verbeteren, zal ik maar zeggen. De mensheid als zodanig en misschien de individuele mens te ontwikkelen. En dat gaat niet lukken. En voor zover het christendom datzelfde nastreeft, kan ik meteen zeggen, dat gaat ook niet lukken. Dat is nog nooit gelukt in al die jaren, al die eeuwen niet. En men zou er toch uit leren dat het de volstrekte onmogelijkheid is. Het is niks anders dan het zoeken van hoe heette die jongens ook weer, de alchemisten heten ze. Het zoeken naar hoe men goud kan maken. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Of het is het zoeken naar de heilige graal, of naar het levenselixer, of hoe men dat maar noemt, naar de bron van de eeuwige jeugd, naar de steen der wijze, nog eens wat, naar het gulden vlies. Was ik niet op bedacht dat ik dat zou doen, anders had ik even een lijstje gemaakt, waar mensheid al naar gezocht heeft. Maar het gaat altijd over hetzelfde. Onder welke dekmantel ook, onder welke termen ook, het gaat om Hoe kunnen we dit bestaan verbeteren en ook vereeuwigen? Omdat het bestaan, dat zakt altijd maar weer in. Dat weet u wel, en het eindigt in de dood. De Bijbel zegt dat ook onomwonden. En verder weten we dat uit ervaring ook wel. Zo werkt dat nou eenmaal. Toch zou het anders moeten, en dat is ook wat de Bijbel leert. Zou anders moeten, zou anders kunnen, maar er is maar één weg. Dat weet u, hè? Maar dat is een paar hoofdstukken verder weer. Dat is Johannes 14. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hij wordt zelfs de ware levende weg genoemd, of zelfs de verse weg in Hebreeën hoofdstuk 10. Hij wordt genoemd de opstanding en het leven. Er is maar één weg ten leven en die is de weg via de persoon van, en daarmee het werk van, de Heer Jezus Christus. En als hij zegt, ik ben het brood des levens, zegt hij precies hetzelfde. En als hij hier zegt, ik ben de goede herder, zegt hij ook precies hetzelfde. Want waar het over gaat, is dat hij door een deur zou ingaan. Maar kennelijk, volgens vers 3, zit de deur dicht. Of er was zelfs geen deur. Als u begrijpt dat het woord deur hetzelfde is als ons Nederlandse woord deur. Ik bedoel door. U weet wel, deur, de deur, deur. Je kent die uitdrukking waarschijnlijk, hè. Er doorheen. Dat is wat het is. Als het ding dicht zit, dan heb je geen deur. Zo is het eigenlijk. De taal is een beetje verworden. Ik roep altijd, nou ja, de deur, dat is niet die plank in het gat. De deur is het gat. En als er een plank in zit, dan heb je geen gat, dan heb je geen deur, want je kan er niet deur. Toch? Moeilijker mag in die wezen. Ja. Dus of er nou een deur was of niet, dat is maar modern taalgebruik. Waar het over gaat namelijk, is dat men ergens in wil, maar men kan er niet in. Men wil een betere wereld, men kan die niet bereiken. Sommigen stappen voor dat doel door een spiegel, heb ik geleerd. Er zijn allerlei occulte verhalen over hoe men dan toch een andere wereld kan binnenstappen. Toch? En sommigen doen het per raket, en sommigen doen het per tijdmachine en wat het maar was ook alweer. En sommigen moeten op een fles wrijven, geloof ik. Was niet zo. Nou ja, dat soort dingen. Er zijn allerlei dingen over bedacht, maar... En al die dingen bij elkaar, die verwijzen toch naar het idee dat de mens heeft. Er moet toch ergens een ontsnapping zijn aan de ellende, het onrecht, de zonde. Hoe men het maar noemt, het verderf, de macht van de dood in deze wereld. En de hele wereld is de eeuwen door altijd in rep en roer geweest, omdat er altijd mensen hebben nagedacht. Dat, u weet wel, dat zijn de bekende grote denkers, de mensheid durft de uitdrukking bijna niet meer te gebruiken. En die hebben dan bedacht hoe het beter zou kunnen. En ze hebben naam gemaakt, ze staan in de encyclopedie, je kan ze terugvinden en hun ideeën ook. En gewoonlijk, er is nooit wat van terechtgekomen, want zo'n deur is er niet, behalve die ene. En dat staat hier ook. En dan heet het, ik ben de deur. Maar of de Heer Jezus nou zegt, ik ben de deur, of ik ben de goede herder, dat maakt helemaal geen verschil. Hij is de goede herder namelijk, omdat door hem, en misschien had ik moeten zeggen, voor hem, een deur was. Dat wil zeggen, voor hem deed de deurwachter open. Iemand heeft die deur opengezet. Een deur namelijk uit een oude schepping naar een nieuwe schepping. En daarmee trouwens ook een deur uit het oude verbond naar het nieuwe verbond. Een overgang, een deur uit de dood het leven in. Dat is de Bijbelse beeldspraak. En daarna is de eerste die door die deur gaat, is de Heere Jezus Christus, voor wie God, de deurwachter met alle eerbied, voor wie God de deur heeft opengezet. Zoals het in de evangelieprediking in Handelingen meteen dus ook heet. Hè? Daar wordt uitdrukkelijk gezegd, deze Jezus heeft mij gekruist. Onze oversten hebben hem overgegeven in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Of gewoon, gij hebt hem gekruist, enzovoort. En al die uiteenzettingen op die verschillende bladzijden gaan verder met een eenvoudige zin. Maar God heeft hem opgewekt. En in de leerstellige uiteenzetting, want dit is gewoon de historische, In de leerstellige uiteenzetting wordt verteld... maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. God heeft hem uitermate verhoogd. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven... en aan de Zoon is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat het maar was. En hij heeft de sleutels van de hel en de dood... en hij is de Alpha en de Omega. En buiten hem is geen God. Citeer nou even uit het Oude Testament... want dat wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Er is maar één mogelijkheid om verlost te worden... uit deze, zullen we zeggen, gammele wereld. Want ja, ik vind het altijd een beetje groot te praten... hoor, over zoveel onrecht in de wereld, zoveel zon... alsof wij zelf daar niet aan bijdragen. Dat doen we namelijk ook, dus ja... ik ga het niet meteen staan te veroordelen, maar je zou wel kunnen vaststellen... dat deze oude schepping, hoe dan ook, in zichzelf tot geen goeds in staat is. En er is maar één oplossing en die wordt niet gevonden in die oude schepping als zodanig. Die wordt gevonden in de opstanding van Christus. Dat is wat de Bijbel leert. Het is het zeer eenvoudige, algemene verhaal... dat God vanaf het begin op zijn minst gesuggereerd... maar daarna ook expliciet gezegd heeft... ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar moest het naartoe. En de functie van deze oude wereld is niks anders dan te fungeren als moeder... voor die nieuwe schepping die God de Vader zal voortbrengen. Dat is Romeinen 8 waar die beeldspraak gewoon zwart op wit staat. Zomaar in één zin. De hele schepping is in barensnood tot nu toe. En de vertalers die ervan schrokken hebben het woordje als er nog tussen gezet... om het iets af te zwakken, zo van het is beeldspraak. Maar het is meer dan beeldspraak, het is de realiteit. De hele schepping is in barensnood. Want die zou een nieuwe schepping voortbrengen. Niet van de ene dag op de andere, het is een proces, het gaat in fase... dat wordt ons in de Bijbel medegedeeld. Maar het begin ligt bij de opstanding van Christus... van wie gezegd wordt, hij is de eerstgeborene uit de doden... eersteling dergenen die ontslapen zijn... met alle consequenties en rechten van dien, overigens. En de vervolgens, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping... het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat laatste, in ieder geval in onze relatie tot God. En dat is... het meest belangrijke, bovendien de hele uitdrukking... onze relatie tot God moet al een heleboel zeggen... omdat in de praktijk een oude schepping... ja, heeft hij een relatie tot God? Meer gebrek daaraan, zou ik geneigd zijn te zeggen. Dat is immers wat zonde en dood is. Het gebrek aan contact, relatie. Het gebrek aan contact tussen de schepping en de schepper... u weet, een contact maak je met een relais. Een relatie, daar gaat het over. En wat de oude schepping betreft... daarvan wordt gezegd, God heeft dat contact verbroken. In het algemeen. En voor zover het contact was in het verleden... was het incidenteel. Bij gelegenheid. Maar met geen ander doel dan dit. Namelijk dat in die oude schepping een nieuwe zou verwekt worden. En een nieuwe zou geboren worden... uit het oude. Dat is het algemene principe waar we in het voorjaar, in de spring, in het voorjaar mee geconfronteerd worden. Dat is ook de betekenis van de term Pasen eigenlijk, Pesach, spring. Als je Pesach vertaalt uit Engels, krijg je spring. Met een beetje goede wil herken je het woord zelfs nog. Springen, het op dan wel open springen, het opbarsten van de natuur... waarbij nieuw leven wordt voortgebracht. Want dat is het Bijbelse beeld altijd. Hè? Het is een beetje vervelend, want in de natuur gaat, zien wij in plantenrijk zien we dat traag gebeuren. Maar niettemin, in een paar dagen komt er heel wat tot stand. Bij zoogdieren is het wat plotselinger. Maar naar Bijbelse maatstaven, het is een kwestie van ontploffen. Breken. Want breken is hetzelfde als vrucht voortbrengen. Ik bedoel, het is hetzelfde woord. En zelfs in onze Nederlandse woorden daarvoor kun je dat nog terugvinden. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Waar het maar over gaat, is dat hier sprake is van enige oud-testamentische beelden eigenlijk. Terminologie die we zouden kennen. Het idee namelijk dat een deur zou opengezet worden die eigenlijk er niet was. Dan wel een deur die gesloten was. Dat is, als u mij vraagt, ontleend aan, aan Psalm 118. Dus daar blader ik even naartoe. Dat is een psalm die een paar keer figureert in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, hij wordt een paar keer aangehaald. In elk geval vanwege vers 25. Och Heere, geef nu heil. Als je het vlug zegt in het Hebreeuws, dan krijg je Hosanna. Want Hosanna is Heere, geef heil. En wij kennen het omdat het geciteerd, dan wel gezongen werd. Dit vers uit Psalm 118. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Bij Palmpasen. Och Heere, geef heil, och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Dat is wat ze zongen. En ze hebben ook begrepen dat het de Messiaanse, de Joden hadden dat toen begrepen in elk geval, dat het de Messiaanse psalm is, want ze zongen wel degelijk over David. En over de troon van David en over de zoon van David en zo verder. Bovendien werd de psalm gezongen op de dag van de paasviering, dat wil zeggen bij de instelling van het zogeheten heilig avondmaal. Want ze zongen aan het eind van de avond de lofzang, heet dat. Binnen de Bijbel kun je niet vinden wat dat is, de lofzang. Binnen het judaïsme wel. Dat is een verzameling psalmen die gezongen worden inderdaad op sederavond. Ter afsluiting van de Joodse paasviering. En de laatste van die psalmen is psalm 118. En de Heer Jezus en zijn discipelen zongen de lofzang alvorens ze vandaar gingen. En toen gingen ze naar de hof van Gethsemane, weet u nog? En toen zongen ze dus ook deze woorden. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar toen zongen ze ook dus de woorden uit vers 22. En dat vers wordt nog vaker aangehaald in het Nieuwe Testament. Soms letterlijk geciteerd, soms alleen via een onopvallende verwijzing. In mijn Bijbel staan er ook heel wat schriftverwijzingen onder. Naar de evangelieën, naar brieven en ook naar handelingen trouwens. Dat is vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. En dat is een uitspraak die in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht wordt op onze tegenwoordige tijd. Waarin een andere tempel gebouwd wordt, om zo te zeggen. En waarbij de verworpen steen, dat wil zeggen de Messias, waarbij de verworpen steen de meest belangrijke plaats in het bouwwerk inneemt. Die belegd wordt of is tot hoofd des hoeks. Het is eigenlijk een uitbeelding gewoon van Christus die het hoofd is van de gemeente. En je vindt het in het Nieuwe Testament enige malen terug. En bovendien als commentaar gaf de Heer Jezus ook nog in Matthäus 21... dat dit vers betekent dat het koninkrijk van het Joodse volk zou worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Dat is volgens de Heer zelf de betekenis van deze uitspraken. En dat slaat dus inderdaad op de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Deze laatste versen. Maar daarvoor lezen wij vanaf vers 16. De rechterhand des Heren is verhoogd. En Petrus zegt van de Heere Jezus, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, in Handelingen 2, in zijn evangelietoespraak. Die rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden, maar terwijl die rechterhand des Heeren omhoog gaat, is er in die hand Jezus van Nazareth. Het is beeldspraak, dus vooruit. God heeft hem met zijn rechterhand, want zo heet dat, verhoogd. En dat betekent dat elke keer als je in de Bijbel leest over de rechterhand Gods of de rechterhand des Heeren, moet je dus daaraan denken. En die rechterhand doet krachtige daden, wat dan? Hij verhoogt de Heer Jezus uit de dood en zet hem aan zijn rechterhand. En vervolgens is het van toepassing op een ieder die in Christus is. Want u en ik, wij als gelovigen, worden geacht niet alleen met hem gestorven te zijn, Romeinen 6, maar ook met hem te zijn opgewekt en te zijn gezet in en met Christus aan de rechterhand Gods. Efeze 2, in de hemel zelf. Daar gaat het over. Maar als je hier binnen de psalm vraagt, hoezo krachtige daden? Intelligente vraag, denk ik altijd. Hoezo krachtige daden? Dan krijg je het antwoord, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik ben altijd geneigd te zeggen, nou ja, hij zou wel sterven. Maar het hangt er maar vanaf wat je onder sterven verstaat. Als je onder sterven verstaat de dood ingaan in het algemeen, wel, daar ging hij in. Maar als je eronder verstaat verdwijnen uit deze wereld, dan stierf hij dus niet. Als sterven betekent de dood ingaan en daarin blijven, dan kan hij zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. Je moet zo'n zin ook niet half citeren. Hè? Waar was ik laatst? Oh, in Alkmaar. Toen begon iemand met een inleiding en men is altijd spitsvondig bij die inleidingen voor de samenkomst. Onthoud dat. Hij was spitsvondig en die begon met een tekst te lezen. Wel gelukzalig die niet wandelt. En het was door iemand die van wandelen zijn beroep gemaakt heeft of zo. Of die voor een overheidsinstantie wandelroutes uitzet. Of weet ik veel wat. Dat vertelde hij eerst. En er zei, in dat verband wil ik uw schriftwoord lezen. En het was Psalm 1. Wel gelukzalig die niet wandelt. En toen stopte die maar even. Want wij barsten allemaal het lachen uit natuurlijk. Maar het is een halve zin. Er komt nog meer. En dat is met deze ook zo. Ik zal niet sterven, maar leven. Als je het niet begrijpt, vraag je weer. Hoezo? Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Die laatste zin, en ik zal de werken des Heren vertellen, die is eigenlijk voor ons genoeg om te weten waar het over gaat. Omdat die uitdrukking, of woorden van gelijke strekking, in de psalmen komen die woorden vele malen voor. In de zin van, wat zullen we zeggen, psalm 22. Verlos mij uit des leven muil, verlos mij van het geweld des honds, verlos mij van de hoornen der eenhoornen, er was er nog een geloof ik. Zo zal ik uw naam, uw heerlijkheid, uw lof verkondigen in het midden van veel, machtig veel volks, dan wel in het midden van een grote gemeente, dan wel gewoon onder de heidenen, of wat het maar was. En die woorden worden in heel wat psalmen herhaald. Kortom, wanneer degene die spreekt verlost zal zijn van de dood, want daar gaat het over, des eenhoorns hoorns enzovoort en der leven muil en wat het maar, des leven muil, sorry. Dat is de dood, zijn allemaal uitbeeldingen van de dood. En er wordt dus gezegd, als ik daarvan verlost ben, dan zal ik uw naam, uw lof, uw woord verkondigen aan een grote gemeente. En hier staat, ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Inmiddels ben je in psalm 118, dus toen heb je er 117 gehad. Dat is voldoende. Je moet begrijpen dat het gaat over de Messias, die nadat hij zal opgestaan zijn uit de dood, een werk zou doen, niet onder de mensheid in het algemeen, maar onder een speciaal volk voor zijn naam. De gemeente namelijk, in de praktijk. Na zijn opstanding. En dat het daarover gaat, volgende vers, vers 18. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Petrus had in Handelingen 2 ook deze psalm kunnen aanhalen, maar hij citeerde psalm 16. Gij zult uw, hoe stond het er ook weer? Ik raak hem langzamerhand weer kwijt. Moet ik er even zoeken. Vers 10 van Psalm 16. Want gij zult mijn ziel, eigenlijk mijn leven, als je het netjes vertaalt. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Dat suggereert toch dat de spreker hier wel degelijk de dood zou ingaan, maar dat er een route zou zijn om daar weer uit te komen. Een pad uit de dood zou hem bekendgemaakt worden. En Petrus, die het in Handelingen 2 aanhaalt, en Paulus trouwens, die het in Handelingen 13 aanhaalt, bij nader inzien, die zeggen allebei precies hetzelfde over ditzelfde Bijbelvers. Namelijk, het gaat niet over David, hoewel het psalm van David is blijkbaar. Maar het gaat over die zoon die uit David zou voortkomen in overeenstemming met de beloften in 2 Samuel 7 enzovoort. Kortom, het gaat over de Messias, dat zijn ziel in de hel niet zal verlaten worden. En Petrus vervolgt met, en dus God heeft hem opgewekt. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Daar gaat het dus over. En wat hier heet, pad des levens, dat hem bekend gemaakt zou worden, dat heet in Psalm 118, in het tweede deel van vers 18, waar hij heeft mij ter dood niet overgegeven, doet mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor gaan. En wat in Psalm 16 heet, het pad des levens, heet hier de poorten der gerechtigheid. Hebben jullie dat? Hij was in de dood, maar God zou hem, als verhoring van dit gebed, de poorten der gerechtigheid opendoen. En hij zegt, en ik zal daardoor ingaan. En vervolgens zal ik, uiteraard, de werken des Heren vertellen, vers 17 en hier vers 19. En ik zal de Heren loven. De poorten der gerechtigheid. Waarbij de vraag is, hoeveel poorten zijn er dan? Want het is meervoud, toch? Hoeveel poorten zijn er dan? En dan lees je gewoon het volgende vers. Dit is de poort des Heren. Er is er namelijk één. En voor zover het poorten heet, is het dus geen rekenkundig meervoud, maar een, hoe heet dat, pluralis extensionis. Ja, wij vertalen dat naar het Nederlands met de meervoud van uitgestrektheid. Maar ja, om nou te zeggen dat er sprake is van een uitgestrekte poort, dat vind ik ook weer zo raar klinken. Extensionis. En dan is het een grote poort. U weet wel. Dat is een poort die... Dank je, broeder. Ik hoop dat iemand het zou zeggen. Dank je wel. Dat is een poort die wijd open staat. En dat het zo'n grote poort is, ja, dat kun je uitdrukken door gebruik te maken van het meervoud. Moet je gewoon leren, want je komt het in de Bijbel vaker tegen. Hè? U weet wel. Toekomende eeuwen, het is er maar één, maar het duurt erg lang. En daarom staat het in het meervoud. Hè? En wateren, er is maar één water. Je kunt niet zeggen, geef mij twee waters. Of twee wateren, of drie, of doe meteen maar een dozijn, krijg ik dan korting. Het is gewoon water. Maar als het water run is, dan wordt het veel water. Toch? Of een groot water. En zo is het met dit. De poorten der gerechtigheid. Er staat er trouwens ook nog wat anders bij. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Vers 20. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Dus niet alleen de Heer zelf, de Messias, zou door die poort gaan, maar anderen ook. De rechtvaardigen, de tzaddikim. De rechtvaardigen. Dat wil zeggen, de gelovigen. En dat het een poort heet der gerechtigheid. Ja, poort der gerechtigheid. De Bijbel leert dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Niettemin, de mens sterft omdat hij een zondaar is. De zonde is namelijk ook een ziekte gewoon die in de mens werkt. Kortom, een mens is een sterfelijk wezen. En zelfs in Romeinen 5 wordt uiteengezet het idee dat de mens een zondaar is, ook van nature, bevestigd wordt, bewezen wordt door het simpele feit dat tot nog toe alle mensen gestorven zijn. De een wat vroeger, de ander wat later. En daar maken wij ons druk over, omdat we het niet eens kunnen worden over de volgorde. De pikorde is dat eigenlijk gewoon ook weer, hoor. Dat is typisch menselijk, hè. Er moet, is iets met volgorde. Maar ze gaan allemaal, schrijft Paulus. En dat bewijst dat alle mensen zondaren zijn. Maar als God nou geloof rekent tot gerechtigheid... Ja, als we dan rechtvaardiger zijn, hoezo zouden we dan sterven? En het antwoord daarop is, nou ja, dan sterven wij wellicht... maar wij worden daarna alsnog opgewekt, op grond van geloof. Vandaar het ook doop in water, dat het uitbeelding is van wedergeboorte... van dood en opstanding, is op grond van geloof. En het is dus een rechtvaardigheidsbeginsel... dat God de Heer Jezus opwekte uit de dood... Maar het is ook een rechtvaardigheidsbeginsel dat ook al die oud-testamentische gelovigen ooit, en nieuw-testamentische vanzelfsprekend ook, dat die opgewekt zullen worden ook naar het lichaam. En dus die poort, voor zover het een poort, een pad is, een weg ten leven, ja, dat heet dus een poort der gerechtigheid. En er komt nog iets anders bij, want wat ik nou probeer uit te leggen... wordt door Paulus ook uitgelegd in heel Romeinen 3, als u mij vraagt. Want die zegt dat in het evangelie... dat toch de blijde boodschap is van dat de verlossing en heil... kortom eeuwig leven is in Christus door geloof... dat het evangelie kracht Gods tot zaligheid is voor de ieder die gelooft... omdat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt bekendgemaakt, wordt geopenbaard. Er wordt uiteengezet dat de gelovige op grond van zijn geloof eeuwig leven ontvangt. En ook niet pas ontvangen zal in de toekomst, maar nu reeds. Op grond van dat die deur inmiddels wijd open staat. En die deur is niet opengezet voor u of voor mij... Ook niet voor Abraham of David of welke oud-testamentische grote gelovigen we nou eenmaal kennen. Maar de deur is opengezet voor de Heer Jezus Christus. Dat is Gods eigen wilsbeschikking geweest. En het kwam hem speciaal toe. En de bedoeling was ook dat hij de eerste zou zijn die er door zou gaan. Dus al die oud-testamentische gelovigen hebben moeten wachten. Ze zijn gestorven en hebben de belofte, althans de vervulling van de belofte, niet verkregen. Staat er dan ook in Romeinen 11, als ik me goed herinner. Hebreeën 11, sorry, als ik me goed herinner. Maar hoe dat ook zij, God de Heer heeft die deur opengezet voor de Heer Jezus Christus en het heet de poort der gerechtigheid, waardoor niet alleen Christus zelf ingaat, maar de rechtvaardigen, dat wil zeggen degene die hem volgen zullen. En als u vraagt, maar wie zijn dan die rechtvaardigen die door die poort gaan, dan komt daarna meteen vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is geworden tot hoofd des hoeks. En dan krijg je het verhaal dus over de bouw van de gemeente, waarvan Christus het hoofd en daarmee ook de eerste is, want het woord voor hoofd betekent ook eerste. Dat raak je kwijt in je vertaling, maar ja. Zo is het nou helemaal wel. En het zijn deze dingen die dan aangehaald worden feitelijk door de Heer in Johannes 10. Wie van elders komt, wie het langs andere weg probeert, ja, is een dief en een moordenaar, staat er. Dat wil zeggen, in plaats van dat je de mensen leven geeft, ontneem je ze dat. En dat is de tragiek van religie. In plaats van dat religie een mens leven geeft, neemt het juist van een mens af. Het neemt de mens in beslag. Dat heb ik niet bedacht, het is niet mijn filosofie, het is gewoon wat de Bijbel erover zegt. Die zegt dat mensen gevangenen zijn, slaven zijn van hun religie. Dat ze zijn in de macht van die afgoden, dan wel demonen of hoe dat maar heten mag. En dan heb je daarnaast ook nog altijd de slavernij van de wet, want het heet dienstbaarheid. Van de wet. En de wet heet de bediening des doods. Dus het geldt ook voor de Mozaïsche wet. En het geldt zeker ook voor de Joodse wet. Het judaïsme. Het geldt voor elke vorm van religie. Zie? En daarom heet het dieven en moordenaars. En daarom heet de bediening van de wet een bediening des doods. Sorry. Het zijn niet mijn woorden. Ze staan gewoon zwart op wit zo in de Bijbel. Met andere woorden, Nicodemus, Je kan wel een leraar van Israël zijn, dat wil zeggen impliciet van het Joodse volk, en voorstander zijn van het judaïsme, maar je wordt hier uitgemaakt voor een dief en een moordenaar. Toch? Voor een misdadiger. Waarom ook niet? Iemand als Saulus van Tarsus, toen hij nog de wet diende, valt in die categorie. En dat zegt hij er zelf ook over, dus vooruit maar weer. Maar men kan alleen ingaan door de stem van de herder te volgen. Die deur staat open alleen voor degene die gelooft. En anders gezegd, en er zijn weet ik hoeveel films over gemaakt en boeken over geschreven, je kunt het pad, de uitgang van het doolhof, de uitgang uit de tunnel, wat het maar is, alleen vinden door te luisteren naar de stem van de herder. En hij heeft die deur gevonden. Dat wil zeggen, voor hem is die deur gemaakt, voor hem is hij opengezet. En daarmee voor een ieder die hem volgt, die zijn stem kent. Dat is het verhaal. En dat is ook maar niet een eenmalige waarheid, die van wedergeboorte als zodanig. Maar het is ook een algemene waarheid, een praktische waarheid bedoel ik. Ook vandaag, wij als gelovigen zouden getrokken worden, dat is Galaten 1 vers 4... hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En voor zover dat dus in de praktijk gebeurt, gebeurt dat ook alleen maar op die manier. Namelijk, hij spreekt tot ons, hij brengt zijn woord tot ons, en wij kennen zijn stem, wij herkennen zijn stem en zijn woord, en wij volgen dat, en dat leidt ons uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, het is eenmalig en officieel, maar in de praktijk is het een verdere bezigheid. En daarom is hij nog steeds onze herder. Niet alleen maar omdat we hem eenmaal gevolgd zijn en daarmee de uitgang uit de dood, om zo te zeggen, en de ingang in het leven dus hebben gevonden. Maar het is in de praktijk van ons leven nog steeds zo. In de praktijk is het nog zo dat de wet van de geest des levens ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8 vers 3 of zo. En dan terug naar Johannes hoofdstuk 10. Wie door de deur ingaat, enkelvoud, die ene, die is herder der schapen. Voor deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Hij kent ons en roept ons en zegt, kom mee. Eruit, volg mij. En toen zei de Heer tegen zijn discipelen, en als je mij gevolgd bent in de wedergeboorte, dan zul je, enzovoorts. In Matteüs 19. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, nog steeds, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Dat is een prachtige voorstelling van de situatie die elders ook beschreven wordt. Wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus, die aan de rechterhand Gods is. Hebreeën 12, is dat? Of langs een wat negatievere kijk, de Heer Jezus Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten, schreef Petrus. En in deze hier volgende hoofdstukken leren wij dat de Heer tot zijn discipelen zegt, nou ja, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En de dienstknechten zal hetzelfde overkomen. En van de dienstknechten wordt trouwens ook hetzelfde verwacht als van hun heer, enzovoorts. En dus men zou navolgers van Christus zijn. Dan wel navolgers Gods, met de uitdrukking uit de Efeze hoofdstuk 5. En inderdaad, een vreemde zullen zij geenszins volgen, op geen enkele manier betekent dat, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Je herkent het gauw genoeg. Het is natuurlijk wel wat lang geleden, maar ik heb vroeger altijd ook al die zogeheten apocryfe boeken gelezen. Altijd nog met in het achterhoofd, zouden ze een boek van de Bijbel vergeten zijn of zo. Hoort er toch nog meer bij, want de Rooms-Katholieken hebben in hun Bijbel meer boeken dan wij, hè? Dat weet u toch, hè? Er zijn er een paar meer in. En dan zijn er altijd nog een paar die ook als apocrief worden aangeduid enzovoort. Maar je hoeft er maar in te gaan lezen en je merkt meteen dat het een andere sfeer ademt, dat het een andere stem is dan de Bijbel zelf. Dat ben ik serieus. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het Boek van Mormon. Komt het nog wel eens voorbij of niet? Vroeger zaten ze hier in Zwolle, de Mormonen. Maar ze zijn wel eens bij me aan de deur geweest, meerdere keren trouwens. Maar goed, het Boek van Mormon, ga je inlezen. En dus, ja, dat is interessant misschien, maar het is niet de Bijbel. Dat merk je meteen, hè. En van de Koran, ja hoor eens, die heb ik dus ook nooit kunnen uitlezen. Dat lukt me niet, omdat ik onderweg niet begrijp waar het over gaat. Op geen manier. Dat houdt het voor mij. Dat merk je meteen. Wij kennen de stem van die vreemde niet en dat willen we ook niet. Waarna vers 7 zegt, Jezus dan zeide wederom tot hen, want deze gelijkenis verstonden ze niet. Toen deed de Heer er nog een gelijkenis overheen. En andere, maar met dezelfde soort beeldspraak. Namelijk, Jezus dan zei, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. U wordt geacht te begrijpen dat het niks anders is dan wat hiervoor stond. Als de Heer er niet geweest was, zou die deur ook niet zijn opengegaan in de voorgaande gelijkenis. En dus kun je zeggen, zeker met het taalgebruik van Johannes, hij is de deur, de weg dus, en de waarheid en het leven en zo verder. Ik ben de deur der schapen. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Dat kun je beschouwen als een uitleg van vers 1. Hè? Degene die van elders inklimt. Dat heet nu allen die voor mij gekomen zijn. Tot dan toe. En er zijn er wat geweest die zich voor Messias hebben uitgegeven. Of voor guru, of voor de grote leider die dan de mensheid wel naar het paradijs zou brengen of zo. Maar de Heer zegt, ze zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen, dat wil zeggen de oprechte gelovigen, want schapen staat voor volgzaamheid. Schapen zijn van nature volgzame wezens. Ook een beetje apathisch als je het mij vraagt. Ik heb niet zulke goede ervaringen met schapen. Maar misschien kenden ze mijn stem niet, dat zou gekund hebben. En terecht. Maar schapen worden geacht volgzaam te zijn. Zie? En de schapen luisteren niet naar die dieven en moordenaars. En nog een keer, ik ben de deur, vers 9, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en beide vinden. In en uitgaan in de samengevatte betekenis van bevrijd zijn. In de vrijheid staan. Dat gaat dan niet meer over die deur alleen maar. Het gaat over het resultaat daarvan. Hè? Want hij zal uw ingangen en uw uitgangen bewaren, heet dat in het Oude Testament al. Dat wil zeggen, het zijn termen voor de vrijheid die een mens heeft om zich te kunnen bewegen waar hij maar gaan en staan wil. Letterlijk of overdrachtelijk. En dat is onze positie als gelovigen. En dan weer over die dieven en moordenaars. De dief komt niet dan op dat hij stelen en slachten en verderven. Religie heeft een slechte uitwerking op de mens, individueel, en ook op de mensheid als zodanig. Elke atheïst, elke niet-religieuze mens, kan je dat uitleggen. Niet dat hun argumenten altijd kloppen, dat is nou weer wat anders. Maar ze zijn atheïst en ze verdedigen daardoor te zeggen, ja, dat kan nog wel zijn dat er misschien ergens een god is of iets is. Maar in de praktijk blijkt het toch echt zo te zijn dat al die religies dan toch maar voor dood en verderf gezorgd hebben. En dat die religies elkaar bestreden hebben en elkaar vermoord hebben op de meest gruwelijke wijze dikwijls. En dat in de praktijk ook de meeste, vaak zegt men, alle oorlogen daaruit zijn voortgekomen. En daar zit wel wat in. Zo is het ook eigenlijk in het algemeen gesproken. Ja. Het brengt de mens geen goed. Het neemt de mens gevangen en het vermoordt hem. Het beperkt hem in zijn vrije gedachten. En dus in zijn levenswandel, want het zegt hem niet alleen wat hij moet denken en niet mag denken, maar het zegt hem ook wat hij moet doen en wat hij moet laten. Dat is wat religie is. En de onderlinge verschillen hoeven we het niet over te hebben. Maar de Heer zegt, ik ben gekomen, tegenover die dieven dan, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En die term, het leven hebben en overvloed hebben, wil zeggen dat je ze bij elkaar moet optellen. En dan wordt het dus gewoon opdat zij overvloedig leven zouden hebben. En een andere term daarvoor is eeuwig leven, uiteraard. Petrus zegt, God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Leven en overvloed, heet het dus. Dat is wat de goede herder aan zijn kudde geeft. Of dat is waar de goede herder zijn kudde, zijn schapen, brengt. En nou staat er vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen en daarna is men vrouw kwijt. Dat gaat als volgt. Als men een beetje orthodox en een beetje bijbelgetrouw is, dan weet men het antwoord op de vraag wat de Heer Jezus Christus, de Messias, tot stand gebracht heeft. Namelijk, hij is voor ons gestorven. En in grote delen van het zogeheten christendom hangt hij dus ook inderdaad nog steeds aan het kruis, ondanks de paasviering, die dan gewoonlijk ook vervangen is door kerstviering. Is men daar weer vanaf. Maar men weet dat te vertellen. Hij is voor ons gestorven. En dan leest men, vreemd, zo gaat het altijd, en ik heb het u vaker verteld, dan leest men zo'n uitspraak. Het gaat over wat hij doet. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Maar wat heeft hij gedaan ook alweer? Hij is voor ons gestorven, toch? En dat wordt dan ingelezen in dit vers. En dan treedt in werking wat ik van huis uit geleerd heb. Het is wel waar, maar de vraag is of het hier ook staat. Hij is voor ons gestorven, maar staat dat hier? En mijn antwoord is rigoureus, nee, hier staat dat niet. Integendeel. Hier gaat het namelijk niet over het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft tot en met zijn kruisiging. Dan ben je de draad dus kwijt, als je dat denkt. Waar het over gaat is wat hij doet nadat hij door de deur gegaan is. Nadat hij tot herder der schapen gesteld is geworden. En dat is pas sinds hij door de deur is. In zijn opstanding namelijk. Toen God hem gesteld heeft tot Here en tot Christus en tot vorst des levens. Om een paar termen uit de eerste hoofdstukken van Handelingen te citeren. En als hier staat, hij stelt zijn leven voor de schapen, dan staat er niet, hij stelt zijn dood voor de schapen. Wat er staat is, hij leeft voor de schapen. Of iets sterker, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Dat is wat hij doet. En het is dus de aanduiding van het tegenwoordige werk van Christus. Zoals op gelijke wijze in de Hebreeënbrief Christus ons wordt voorgesteld, met een andersoortige beeldspraak, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en hij is de hoge priester van zijn volk. Maar hij is pas hoge priester geworden, staat er, in zijn opstanding en niet eerder. En zijn volk is dat volk dat in hem gelooft, dat wil zeggen, dat is de gemeente van vandaag, waarvan hij het hoofd is, en met deze beeldspraak, waarvan hij de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, en hij is degene die verzoening doet voor zijn volk, nu voor de gemeente, en namelijk hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, om daarmee ons te bekwamen om de levende God te dienen, en meer van dat soort uitdrukkingen. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, en ik blijf altijd roepen, omdat het nou eenmaal waar is, dat men altijd geneigd is geweest om het tegenwoordige werk van Christus, zoals beschreven in de Bijbel, weg te redeneren naar het verleden. Maar daarna blijft men met het vacuüm zitten. Wat doet hij dan vandaag? En daar kan men nooit het over eens worden. En als ik zeg, hij bouwt zijn gemeente, dan is dat hoogst twijfelachtig hoor, want dat deden wij toch. Daar kan je toch cursussen voor volgen. Er is toch opleidingen voor. Waarschijnlijk kun je er zelfs op afstuderen tegenwoordig. Want op de meest onbenullige onderwerpen kun je tegenwoordig afstuderen. Want de universiteiten moeten ook draaien, nietwaar? Ja. En men heeft adellijke titels afgeschaft, maar nou krijg je dus de wetenschappelijke titels. Dus met een beetje goede moed enzovoort. Dan krijg je onbenullige vakken. Gemeentebouw, daarover hopen wij het zaterdag dus te hebben op onze contactdag. Maar in principe, nee, natuurlijk, wij zijn daarin betrokken. En je kunt je afvragen hoe dat dan moet, en dat is helemaal goed. Maar het beginsel is natuurlijk dat gemeentebouw het tegenwoordige werk van Christus is. En niet anders dan dat. De gemeentebouw. Daartoe heeft hij zich beperkt, daaraan wijdt hij zich. En dat staat hier ook, want hij stelt zijn leven voor de schapen. En dat dat zo is, en dat het dat betekent. Nou ja, zal ik de draad even opnemen dan in vers 26. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Dat is dus niet tot de discipelen, maar tot anderen. En dan vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. Sluit dus volledig aan bij die twee gelijkenissen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde, die schapen. En zij volgen mij, die schapen. En ik geef hem, wat doet hij als herder voor de schapen? Ik geef hun het eeuwige leven. En van de andere kant bezien, maar weer hetzelfde. Zij zullen niet verloren gaan. Waarbij verloren gaan, de uitdrukking is gewoon voor verdwalen hoor. De weg kwijtraken. Zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En nog een keer, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En nog een keer, vers 29, mijn vader heeft ze aan mij gegeven. Iets dat verder ontwikkeld wordt, een gedachte die verder ontwikkeld wordt in hoofdstuk 17. In het zogeheten hoge priesterlijk gebed, uiteraard, hè. Maar de uitdrukking, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, wil zeggen, de herder stelt zich beschikbaar. Heeft zich gewijd aan de schapen en aan het hoeden, het leiden, het voeden, het weiden van de schapen. Dat is wat het betekent. En je kunt het samenvatten als hij geeft hun het eeuwige leven. En ook maar weer niet eenmalig, maar ook in de loop van het leven als zodanig. Hij geeft ons dat eeuwige leven te leven in de praktijk. Dat is waar het over gaat. En dat dat zo is, nou ja, in hoofdstuk 13 van het Johannes-evangelie, daar leer je in ieder geval de betekenis van die term stellen. Ik stel mijn leven voor de schapen. Daar lees je in vers 37 van Johannes 13 dat Petrus zegt: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u stellen. Het is hetzelfde woord. Nu vertaald met zetten. Ik zal mijn leven voor u zetten. En Petrus zei niet: ik zal voor u sterven. Petrus zei: ik zal voor u leven. Ik zal doen wat ik kan voor u. Nou ja, dat blijkt dus niet onmogelijk. Zult gij uw leven voor mij zetten, vers 38. Gij zult mij verloochenen, enzovoorts. En dan hoofdstuk 15, noem je er een paar, hoofdstuk 15, vers 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En het is een uitdrukking die inderdaad van toepassing geacht wordt te zijn op de Heer zelf, die zijn discipelen zijn vrienden noemt. Namelijk vers 15, ik noem u niet meer dienstknechten, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt, enzovoorts. Kortom, in vers 13, de uitdrukking dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden, betekent dat iemand zijn leven wijdt aan zijn vrienden. En het impliceert weer dat de Heer zijn leven wijdt aan zijn discipelen, aan de gelovigen. Hetgeen overeenkomt met die andere uitdrukking die bij herhaling gebruikt wordt, dat de Heer zich voor ons, namelijk voor de gemeente, heeft overgegeven. Niet voor de wereld. Ja, dat is wel zo, maar daar gaat het daar niet over. Het gaat over zijn tegenwoordige werk, waarbij hij zich wijdt aan zijn gemeente. En de aardigste uitdrukking in dit verband, en met toepassing van dezelfde termen, vinden wij in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief, 1 Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16 is: al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. En 1 Johannes 3, vers 16 is: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Nou, dat is letterlijk dezelfde uitdrukking als in Johannes 10. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ook in de grondtekst en in het Grieks is dat hetzelfde woord, stellen. En dan gaat hij weer, 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Niet dat hij voor ons gestorven is, maar dat hij een werk doet aan de gemeente in onze dagen. Zich aan ons gewijd heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Want wij zouden het voorbeeld van Christus navolgen. En als je van dat zijn leven stellen voortmaakt sterven voor, dan staat het dus gewoon dat wij, u en ik, zijn schuldig om voor elkaar te sterven. Nou, u doet er mij geen plezier mee. En ik ben er absoluut niet bij gebaat, dat weet ik wel zeker. Doe me een lol en doe dat dan maar niet. Ik bedoel, het gaat om het leven wijden daaraan. En het zal toch duidelijk zijn, ik denk niet dat je moet uitleggen, dat de levens van gelovigen gewijd zouden zijn aan de dienst des Heren. En waar het werk des Heren als zodanig slechts bestaat uit de bouw van de gemeente, betekent het dus dat u en ik als gelovigen betrokken zouden worden in de opbouw van de gemeente. Elkander zouden dienen, elkander zelfs onderdanig zou zijn, met eer de een de ander voorgaande en wat het maar was allemaal. Elkaar tot hand en voet zijn met de beeldspraak uit 1 Korinthe 12. En dat is ons leven stellen voor elkaar, voor de broeders. En maar dat doet de Heer voor ons nu in onze tegenwoordige tijd. Afgezien daarvan, het is toch een beetje vreemde gedachte, namelijk dat de goede herder voor de schapen zou sterven. Dan kan je net zo goed een huurling hebben, en beter denk ik nog. Ja, naar onze maatstaven beter. Een huurling hebben, die loopt dan weg. Daar hebben de schapen niks aan. Maar dan blijft die huurling tenminste nog in leven, nietwaar? En een herder die voor de kudde sterft, ja, dat schiet ook niet op. Want wat zou het nut nou zijn voor de kudde dat de herder sterft? Ik bedoel, dat valt ook niet meer uit te leggen. Sterker nog, het beeld van de herder wordt in de Hebreeënbrief vervangen door het beeld van de hoge priester. En daarvan staat, als hoge priester voor zijn volk, als eersteling, dat is degene die voorop loopt in de dienst aan God, de hoge priester zou ons, of kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft. Nou, dat is wat de hoge priester zou doen. Bovendien staat er van oud-testamentische hoge priesters dat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Ik vind het prachtig taalgebruik. Je moet het proeven, hè? Wat staat daar? Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Wat staat daar? Daar staat dat het nooit de bedoeling was dat ze zouden sterven. Ze werden verhinderd te blijven. Dat wil zeggen, de bedoeling is eigenlijk dat de priester altijd blijft. Maar ze bleven niet, dus moesten ze vervangen worden. Maar onder het nieuwe verbond heeft God ons een hoge priester gegeven die altijd blijft. Dat is wat hij doet. En daarmee kan hij ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft. Dat is het laatste deel van Hebreeën 7, als ik me goed herinner. En dat is dus wat de herder doet. Leven voor de kudde. Het is niet zo moeilijk om die term te begrijpen, toch? Waar leeft de herder voor? Voor de kudde. En dat geldt voor de Heer Jezus Christus. Het is trouwens ook aardig, maar misschien heb ik dat wel eens gezegd al hoor. Het is ook wel aardig dat de Heer Jezus heet in heel de Hebreeënbrief de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het hele Bijbelboek over. En als dan helemaal aan het eind van het boek de zegen wordt uitgesproken, dan heet hij ineens niet meer hoge priester, maar dan heet hij de overste herder. En die vind ik prachtig. Want wat de hoge priester is voor zijn volk, dat is de herder voor de kudde. Het zijn twee verschillende beelden van één en hetzelfde. En een volgend beeld is dat van hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de grote coördinator. Hij is de initiatiefnemer. Hij is de opziener. Hij ziet overal op toe. Hij regelt de dingen. Hij organiseert het lichaam. Hij voorziet het lichaam van organen. Hij organiseert het lichaam. En bovendien, alle informatie die tot het lichaam komt, komt via het hoofd. En alle informatie die tot de gemeente komt, komt via Christus, die het hoofd van de gemeente is. En dat is precies ook de functie van de hoge priester van het volk. Want de hoge priester had de verantwoordelijkheid om het woord van God, informatie, om het woord van God bekend te maken aan het volk. Hij was hoofd van die dienst. Er zijn even zoveel beelden van niet het werk van Christus in het verleden, maar het zijn allemaal stuk voor stuk beelden van het tegenwoordige werk van Christus. En men zou het erkennen en herkennen. En daarna staat er weer een keer, ik ben de goede herder. Het wordt een paar keer herhaald hier in Johannes 10. En dat dat zo is, dat is natuurlijk omdat er ook boze herders zouden komen, kwade herders, of hoe ze maar heten, huurlingen, die zouden komen. En dat is de geschiedenis ook inderdaad van het christendom. Sterker nog, dat heeft de geschiedenis van het christendom bepaald. Waarbij anderen zich in de plaats van Christus stellen. Soms stiekem, soms met de beste bedoelingen trouwens. Maar ja, je weet hoe het met beste bedoelingen is altijd, hè. En dan heb je dan ook lui die het volstrekt in het openbaar doen, een jurk aantrekken enzovoorts, en een kroon op hun hoofd laten zetten, of wat het maar was ook alweer. En dan zijn ze nog plaatsvervanger van Christus enzovoorts. Je moet maar lef hebben. Iemand zegt, maar die paus is toch een aardige man. Ze zeggen, ja, maar vergis je niet. Ze vallen in de categorie wolven in schaapskleder, hoor, volgens de Bijbel. De antichrist zal ook een aardige man zijn. Een lieve man, hè, Maitreya. Aardige man. Maar een wolf in schaapskleren heet dat. En daarom staat er in dat verband ook dat u niemand verleidde. Let op de stem van de herder. Dat is waar het over gaat. En wij worden geacht in de loop van de tijd die stem te herkennen, omdat die ons eigen wordt. Dat is waar het over gaat. En over die andere stal enzovoorts, daar wil ik het helemaal niet over hebben vandaag. Dat hoeft niet elke keer. Maar ik wil wel iets zeggen. Het punt is namelijk dat die vergelijking van ik ben de goede herder ook hier maar niet zomaar uit de lucht komt vallen. Het is namelijk net zo goed ontleend aan het Oude Testament, waarin de Messias voorgesteld wordt als herder. En meteen in één adem ook als de koning. Men spreekt ook over herderkoning en schrijft het eventueel aan elkaar. Dat is een theologische term geworden. De herderkoning. Net als David en net als Mozes, min of meer. Maar het plaatje komt inderdaad uit, in ieder geval uit Ezechiël 37... en Ezechiël 34, maar je zou in ieder geval Ezechiël 37 erbij moeten hebben. En dan weet je ook hoe dat zit met die twee kuddes enzovoorts die weer één zouden worden. Want dat staat daar allemaal beschreven. En er staat trouwens in mijn Bijbel er gewoon onder afgedrukt hoor. Onder vers 16, een tekstverwijzing naar Ezechiël 37, vers 22. Die zal wel juist zijn. In dat hoofdstuk moet je terecht. Want het hele idee blijft dat deze herder zijn kudde zal verzamelen. Zijn volk zal verzamelen. En inderdaad Israël zal verzamelen. Want dat hangt met elkaar samen. En waar Israël verdeeld is in twee verschillende huizen, om zo te zeggen, zullen ze bij elkaar gebracht worden. En wat in de dagen van Jerobeam en Rehabeam ontstond, zal ik maar zeggen, zal alsnog weer gecorrigeerd worden, zullen bij elkaar gebracht worden en gebracht worden onder één herder enzovoort. Want dat is het nieuwtestamentische werk van de Messias. Dat zou hij doen. En de uiteindelijke vervulling daarvan is natuurlijk pas in zijn wederkomst. De implementatie daarvan, moet je dan zeggen, waarschijnlijk. De uitwerking daarvan, maar niettemin, in onze dagen zijn die dingen van toepassing. En verzamelt de Heer zich één kudde. Nou ja, als eerstelingen voorlopig nog, maar het is de gemeente. En laat dit tot u doordringen. Hij is de enige weg tot zaligheid, maar hij is ook de enige die zich wijdt aan de zaligen. Hij deed een werk in het verleden, opdat die gemeente tot stand zou kunnen komen. Maar hij doet een werk in het heden, om die gemeente inderdaad te leiden, te wijden, op te voeden en wat het maar was ook allemaal. En daaruit komt toch echt voort het idee dat onze levens van hem afhankelijk zijn. En dat wordt hier ook toegelicht. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. Hij zorgt voor ons. En we kennen allemaal losse uitspraken daarover. Maar ze zijn gebaseerd op dit gegeven. Hij is in die positie terechtgekomen, in overeenstemming met het profetisch woord. En hier wordt het aangehaald en wordt gezegd: wie het is? Het is Jezus van Nazareth, met eer en heerlijkheid gekroond, die onze hoge priester geworden is, wiens stem wij kennen, wiens volgelingen wij zijn, en niemand kan ons uit zijn hand rukken. En van ons als schapen wordt verwacht dat we luisteren naar zijn stem. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u kennen als degene die ons uitleidt uit dit diensthuis, uit deze slavernij in deze wereld, ons uitleidt uit de macht van dood en hel, de macht ook van religie, en dat u ons plaatst in de vrijheid en ons geeft leven en overvloed en alles wat tot het leven behoort. Wij danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u. En hoewel wij leven in een duistere wereld om ons heen, dat we weten uit uw woord dat uw oog op ons zou zijn, dat u op ons ziet en dat u ons leiden wil naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom dat u ons volkomen kunt zalig maken en u gewijd hebt aan dit werk, om daarna alsnog uw heerlijkheid te openbaren in en aan de wereld, maar niet zonder dat wij daarin betrokken zouden zijn. Wij danken u dan voor het grote voorrecht eerstelingen te zijn van een nieuwe schepping, verlost te zijn uit die oude wereld, onttrokken te zijn aan de macht van de dood, en mogen weten dat onze arbeid ook vandaag niet ijdel is in de Heer, maar integendeel, dat die vrucht zou dragen voor de eeuwigheid. Daarom dragen we onszelf aan u op en stel onze harten open voor u en voor dat wat u tot ons wil zeggen, opdat uw woord in onze harten zou geplant worden en onze zielen zou zalig maken. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.